6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Mythologie en History. Mm-hmm. Welkom, Peter. We zijn weer terug in het geweldige sprookje genaamd de Eerste Wereldoorlog.
Jouwtje,
het is zo'n fijne tijd om te leven. Oh, echt, iedereen was blij, iedereen was gelukkig en iedereen ging dood. 1917. Laten we eerst vooropstellen dat het een jaar was met heel veel veranderingen. En dat het Westfront, de loopgravenlinie, die was helemaal gestagneerd. Weet je, het was twee grote, lange tunnels tegenover elkaar, waar eigenlijk vrij weinig gebeurde. Behalve dan technologische uitvindingen. Er waren vliegtuigen natuurlijk, en die werden gebruikt om te spioneren. En werden tanks gebruikt, er werden zelfs met de hand gedragen schilden gebruikt. Er werden mijnen gegraven, dat soort dingen werden gebruikt en gedaan om een beetje de stagnatie te verbreken. Maar het werkte totaal niet, want zodra je probeerde een loopgraaf in te nemen, kwam er een tegenaanval en dan moest je weer terugtrekken. En zo ging dat heen en terug. Hmm. Maar er zijn wel een aantal belangrijke dingen gebeurd in 1917. Want de Duitsers, omdat die toch wel druk begonnen te voelen van vorig jaar, de slag aan de Somme en de slag om Verdun, begonnen ze aan operatie Alberich. En dat was een terugtrekking.
Oh, is het vernoemd naar meneer Albrecht?
Nee. Nee, het was gewoon Albrecht. En waar ze heen trokken was naar de Hindenburg-linie.
Oh, kijk eens.
Want daar een paar mijlen terug was een... De Hindenburg-linie was zo opgesteld dat er meerdere lagen verdediging was. En het was sterker verdedigd, sterkere loopgraven. En dan konden de Duitsers zich prima verschansen, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
En het was zo gepland dat de geallieerden er dan toch achteraan zouden komen. Hè? En dat ze dan toch dat ze op de korrel konden nemen. Weet je, van oh kijk, wij doen alsof we ons gehaast terugtrekken en dan als ze achter ons aankomen, dan schieten we ze allemaal aan flarden. Nou, dat viel allemaal wel mee, want op een gegeven moment viel het wel op dat dit gewoon een ruse was. Maar het was wel succesvol, want ze probeerden de Duitsers tegen te houden en een beetje aan te vallen, maar ja, weet je, ze kwamen bij die Hindenburg-linie en daar kwamen ze niet doorheen.
Okay.
Althans, nog niet. Maar dat zijn spoilers.
Wow.
Het werd een beetje, kwam een beetje stil te staan. Maar er was wel iets heel belangrijks ook in 1917, als we even van het Westfront naar het Oostfront gaan. Peter, Wat weet jij van Rusland in de Eerste Wereldoorlog?
Rusland in de Eerste Wereldoorlog. Kijk, wat we hadden verteld is dat ze eigenlijk nog niet zo ver waren. Ze hadden heel weinig. De treinen waren nog niet goed gebouwd. Ze hadden niet genoeg wapens voor al hun soldaten. Dus ja, het waren heel veel mensen, maar het was nog niet heel goed georganiseerd.
Ja, en wat goed dat je dit allemaal opnoemt, want het speelt wel een beetje mee. Het was niet goed georganiseerd en ze hadden een heel groot en sterk leger, maar ja, echt goed georganiseerd was het niet. En dat kwam ook omdat het werd geleid door een tsaar.
Oh, echt?
Tsaar Nicolaas. Tsaar Nicolaas de Tweede, geloof ik. En die was eigenlijk niet zo heel geliefd. Ook omdat hij niet zo heel aardig was. En steeds straffen uitdeelde en heel veel voedsel confiskeerde. En nu was hij dus ook een oorlog begonnen. En het erge was nog, dat deed hij niet eens zo heel goed. Honderdduizenden mensen gingen natuurlijk dood aan het front. En op een gegeven moment had het Russische volk een beetje genoeg. Ja. En in de februari-staking, op de februari-opstand, zeiden mensen in Petrograd, we zijn er klaar mee, we doen dit niet. Klaar, hap uit. Dat, nou ja, het zal wel, hè, dat werd natuurlijk een beetje neergeslagen, een beetje op neergekeken van, waarom zeiken jullie zo? Hou toch eens even op. Maar wat waar de Russische tsaar niet mee rekening had gehouden, is dat het erg ging escaleren. Hij dacht gewoon van, we gaan even knokken, even. En, maar hij wilde natuurlijk wel opkomen voor Servië, want ze hadden een pact met Servië. Alleen hij was geen goede militaire tacticus, geen goede strateeg. En hij verloor dus ongelooflijk veel en het was echt heel slecht georganiseerd. In plaats van dat je een goed georganiseerd, goed bewapend, goed gevoed leger daar neerzet, waren ze niet goed georganiseerd, niet goed gevoed. En de strategieën die toe werden gepast, daar kon je wat meer van verwachten.
Wel jammer, want eigenlijk volgens mij in de Napoleon-tijd was Rusland natuurlijk wel heel sterk. Hè, Napoleon kon Rusland niet binnendringen.
Het grappige is, er wordt altijd gezegd, vecht niet met Rusland in een landoorlog. En dat vergeten we altijd, want wat mensen niet verwachten en waar mensen niet bij stilstaan, is dat de Russische revolutie is nu begonnen. En in oktober kwam meneer Lenin, die werd door Duitsland werd hij een beetje aangemoedigd van, ja, ga maar naar Rusland, weet je, ga maar een revolutie starten. Vinden we goed, helemaal top. Want dat betekent dat Rusland waarschijnlijk uit de oorlog moest gaan. Denken allemaal dat het kwam door de Russische revolutie, dat Rusland niet meer mee ging doen. Maar eigenlijk moet je erbij stilstaan dat Oostenrijk, Hongarije en Duitsland Rusland verslagen hebben in een landoorlog. Ja, want de voornaamste reden dat die revolutie begon is omdat ze het zo slecht deden en omdat er heel veel mensen doodgingen. Heel veel aanvallen, niet allemaal, maar heel veel aanvallen werden gewoon in de pan gehakt omdat de Duitsers een beter georganiseerd leger hadden. En veel betere strategen. Weet je, die hielden daar vet hard huis. En ze konden natuurlijk ook allemaal minderheden opzetten tegen de Russen. Want Rusland had op dat moment ander gebied. Ze hadden Polen, geloof ik. Belarus, daar hadden we het de vorige keer over. Dat was nog deel van Rusland. Tja, weet je, dat kon je allemaal mooi zo tegen ze opzetten. En nu had je dus een heel volk, dat was er klaar mee. Ze wilden niet meer. Weet je, dus de Duitsers sloten een verdrag met Rusland, waardoor ze dus niet meer oorlog met elkaar gingen voeren. En zo ging dat dus. En we gaan het echt een keer hebben over de Russische revolutie, maar dat is ook een heel groot onderwerp.
Allerlei mensen introduceren.
Ja man, want het was niet alleen 1917, het gaat nog jaren door.
Zij zijn natuurlijk van het tsaarschap naar een
presidentschap gegaan. En een Sovjet-Unie dan, hè?
Ja, ja.
Ja, ja, echt heel veel over te vertellen. En ook, spoiler alert, de geallieerden, de Entente Alliance, die gingen ook zichzelf zich bemoeien met de Russische revolutie. En die gingen proberen toch de tsaar weer te herstellen. Het was echt heel raar rond de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Ja. Ja, en dan gaan we weer terug naar Duitsland, want die hadden nu hun tactiek van volle U-boten oorlogsvoering hadden ze hervat. Dus alle, heel veel Britse koopvaardijschepen werden kapotgeschoten, heel veel schepen werden kapotgeschoten. Alleen, dat was niet zo slim, want ze raakten ook allerlei andere landen daarmee. Waaronder, doe eens een gok...
Ja, Amerika was het, hè?
Ja. En nog één. Doe nog een gok.
Canada?
Nee, die deed al mee.
Oké, die deed al mee.
Ja, ik vraag me af of je hem verwacht.
Nee, ik geen idee.
Denk Zuid-Amerika, Peter.
Brazilië?
Ja! Brazilië... deed mee in de Eerste Wereldoorlog. Ik wist het ook niet, totdat ik me erin ging verdiepen. Maar eerst wilden ze onafhankelijk blijven, weet je, neutraal. Maar toen werden al schepen af en toe gezonken. Maar op 5 april in 1917 werd de Paranja werd getorpedeerd. En toen hadden de Brazilianen zoiets van... Nou... Weet je, dit vinden we niet zo leuk. En die gingen dus inderdaad... Ze stuurden een missie naar Frankrijk. Hè, en ze deden ook mee in oorlogsvoering, maar meer als trainingsmissie. En om getraind te worden dan echt als een interventie. Dus er waren Braziliaanse troepen gebonden aan Franse en Engelse eenheden, maar minimaal.
Okay.
Ze deden wel heel erg mee met... marineoorlogvoering.
Ja, gaaf.
Ze gingen wel echt op duikboten jagen en het is niet gelukt. En er werden wel werd één schip van de Brazilianen getorpedeerd. Heeft het overleefd? Dacht ik. Maar ja, toen deden ze dus mee. Ze stuurden ook een militaire missie mee. Dus ja. Ja, dat is toch wel grappig dat een land waarvan je het niet verwacht, dat die toch wel mee ging doen.
Ja, want bijvoorbeeld zo'n land als Mexico, heeft die dan nog iets betekend?
niet de manier waarop je nu denkt. Maar dat is wel grappig dat je erover begint, want ik ga even een backstory geven. Want we gaan natuurlijk naar een ander land dat net boven Mexico ligt. Oh, we gaan naar Amerika, want die gingen ook meedoen. Ja, ja, ja. Awaking the Giant. Amerika is echt een heel vreemd land. Want die probeerden eigenlijk de hele tijd te mediaten van dit en dat. Maar uiteindelijk waren ze toch wel een beetje voor de... Triple Entente.
Het is natuurlijk ook zo dat communicatie in die tijd een stuk lastiger ging. Hè? Dus het is niet alsof ze helemaal op de hoogte waren van alles. En altijd te laat.
Alles kon beïnvloed worden daardoor, omdat het heel anders aankwam. Weet je? Als iemand nu vermoord wordt, dan kan je dat een minuut of misschien zelfs een paar seconden daarna al weten.
Ja.
Weet je? Toen duurde dat een paar dagen. Of minimaal een paar uur.
Ja, dat is ook zo. Als je bijvoorbeeld je troepen erheen stuurt, dan doe je dat op informatie die je nu hebt. Maar ja, ze zullen er pas over een tijd zijn.
Ja, ja, zeker. Maar ja, de Duitsers wilden de Britten verhongeren. En dat probeerden ze dus door hun schepen te zinken.
Mm-hmm.
Maar wat ze een beetje dom deden, is dat ze gewoon op alles begonnen te schieten. En dus ook de Lusitania... Dat is een Amerikaans schip. Hebben ze ook gezonken. En de Amerikanen waren er best wel boos mee.
Ja. Wat voor schip was het? Was het inderdaad een militair schip?
Nee, het was een een burgerschip heette.
Oh,
ja. Ze schoten op alles. Weet je? En er waren wel mijnen op burgerschepen, hoor, daar niet van. Weet je? Dus het was eigenlijk ook wel een beetje niet terecht, maar het was logisch dat ze dat deden. Maar ja, weet je, iedereen werd beschoten.
Ja, ja. Zonde.
En in januari begonnen de Duitsers hun domste strategische zet van de hele oorlog waarschijnlijk. Ze stuurden een telegram van meneer Arthur Zimmermann. Mm-hmm. Die stuurde een telegram naar Mexico en Japan. In Japan, dan mind je. Om financieel Mexico financieel te steunen als zij oorlog met de Amerikanen zouden kunnen saboteren en ja, bevechten mocht Amerika een oorlog begaan met Duitsland.
Oh.
Nou, de Mexicanen gingen daar niet mee akkoord.
Nee.
En wat nog erger was, is dat de Britten die onderschepten dat telegram.
Mm-hmm.
Want de telegramcommunicatie ging via Groot-Brittannië. Dat is nog het stomste ook.
Hmm.
En die lieten het natuurlijk zien aan de Verenigde Staten. En die waren livid.
Ja, dus ze hadden gewoon even een WhatsApp-bericht moeten sturen naar de...
Ja,
naar
gewoon een brief. Maar goed, die werden ook geopend toen. Dus ja, heel veel zin had het niet, hoor.
Nee.
Maar app, ja. Ja, waar Woodrow Wilson eerst, dat was de president van de Verenigde Staten, eerst probeerde om vrede te stichten, was hij nu zo van, ja, we moeten de Duitsers stoppen en hun tyrannische praktijken moeten worden gestopt. En dus vanaf april 1917 waren de Verenigde Staten in oorlog met met de Duitsers. Ja. Ja. En ze gingen niet gelijk vechten, hoor. Ze moesten eerst een jaar hun leger opbouwen. Want ze hadden eerst maar 100.000 man. Maar dat is
ja,
niet
dat
heel veel.
Ja, dat zei inderdaad. Hè? Dat Amerika eigenlijk helemaal niet zo belegerd was.
Nee.
En als we nu aan Amerika denken, dan denk ik echt overkill, zeg maar.
Ja, miljoenen mannen. En toen was het gewoon zo, ja. Nee. Maar toen wilden ze nog neutraal blijven.
Ja.
Ja, en nu is het zo van, moet je mijn spierballen zien?
Nou ja, op zich is dat ook makkelijk. Hè. Ze zijn best wel ver van Europa. Ze zouden helemaal niet hierbij betrokken hoeven raken.
Nou, zeker niet. Maar het was toch een beetje die winsten aantrekken.
Ja, ja.
Waarschijnlijk, weet je, dat is pure speculatie. Maar ze wilden de tirannie van de Duitsers stopzetten. Ja, weet je, als ze kijken naar wat de Britten allemaal gedaan hebben, dan misschien had je toch een beetje beide kunnen aanpakken. Maar goed, wie ben ik? Maar goed, de Duitsers waren zeker geen schatjes.
Nee, maar vanaf elke kant is natuurlijk iets te zeggen.
Zeker. Dan wil ik even deze podcast even onderbreken voor onze sponsor. Peter, heb jij wel eens wapens nodig en heb je de behoefte om die te verkopen aan iemand die het totaal niet mag?
Oh, dat zou ik fantastisch vinden. Inderdaad, wapens verkopen aan mensen die het niet mag. Dat lijkt me het beste wat je kan doen met wapens.
En dan ook wapens verkopen aan de mensen die zij totaal niet mogen.
Dat maakt het alleen maar nog beter. Deze deal klinkt echt al heel goed.
Ja, en dan ook wapens verkopen aan de mensen die partij weer niet mogen. Dat je zo'n mooi kringeltje krijgt van, oh, kijk, die haat die en die haat die.
Mm-hmm. Ja, ik zeg altijd, meer wapens en hoe beter ze doorverkocht worden, hoe beter.
Ja, goed hè. Ja. Mm-hmm. Wij worden namelijk gesponsord door meneer Basil Zaharov, Merchant of Death. Het was een... wapenverkoper tijdens de, nou, ook daarvoor, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog. En daar speelde hij een kleine rol. Hij werd een beetje door de geallieerden betaald en het werd van hem verwacht dat hij neutraal Griekenland de oorlog in ging slepen.
Hmm.
En dat is hem. Ik weet niet of het hem gelukt is, maar dat is gelukt.
Wow.
Want er is ook heel veel te vertellen over Griekenland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die waren namelijk neutraal. Huh. Alleen, er werd heel veel gevochten rondom de Balkan. En daar ging het best wel fout. Want in Servië werden de Serven natuurlijk heel veel teruggedrongen.
Yeah.
En de Roemeniërs die deden op een gegeven moment mee, die werden teruggedrongen. Dus de geallieerden hadden hulp nodig om dat front een beetje te verstevigen. Maar dat lukte niet echt. Dus ze werden in 1915 en 16 werden ze teruggedrongen tot in Griekenland.
Mm-hmm.
En officieel deden ze niet mee, maar ze zouden niet het zou niet vervelend worden gezien als ze daar zaten, want Griekenland was neutraal, zeg maar. Mm,
yeah.
Maar er werd dus ook gevochten met Duitsers daar, want de koning die gaf aan van, we hebben het liever niet. Maar als jullie hier vechten, ja, dat maakt niet uit. Dus ja, er werd al gevochten.
Hmm.
En het was zelfs zo erg dat de geallieerden die blokkeerden Griekenland via zee, omdat ze toch wilden dat ze meededen, omdat het toch wel een extra front zou kunnen openen. En het front zou kunnen verstevigen in de Balkan.
Wauw, ja.
En ze wilden dus troepen door Athene laten lopen.
Mm-hmm.
Alleen, er waren aanhangers van de koning en die vonden dat helemaal niet fijn. Dus Griekenland was aan het vechten tegen de geallieerden, mm-hmm, afgezonderd van de Eerste Wereldoorlog. Het was allemaal een beetje gek. Maar er was, op dat moment was er een andere regering en die wilde eigenlijk een republiek worden en af van de koning.
Ja. Yeah. Ja.
En uiteindelijk in juni trad de Griekse koning af. En op 2 juli verklaarde ook Griekenland de oorlog aan de centrale machten.
Ah, dus toch. Ze waren eerst alleen maar een beetje zo aan het stengelen van, wat moet het in ons land, ga weg. Maar nu waren ze toch wel klaar ermee.
Ja. Maar het erge is nog, ze werden het meest gepusht door de Entente.
Ja. Nee, dus
daar wordt niet vaak over gesproken, maar waar de Entente heel veel over aan het zeiken waren, van wat er in België gebeurde, dat is afschuwelijk. Mm-hmm. Ja, daar ben ik het mee eens, had niet mogen gebeuren.
Nee.
Maar ze deden het zelf in Griekenland.
Ja.
Het is een beetje zo van, ja, wat wil je nou? Weet je, het maakt niet heel veel uit hoe die oorlog gevochten werd. Dat kan ik je vertellen.
Nee, dus inderdaad. Zoals in de Duitsers dus via België naar Frankrijk gingen, doen zij dat nu inderdaad via Griekenland ook. Ja.
En de Grieken hielpen, hoor. Het waren best wel goede soldaten. Het verstevigde toch het front in de Balkan. Want de Bulgaren waren heel effectief en de Serven werden best wel onder de voet gelopen. Het was best een nare oorlog. Er gingen heel veel mensen dood. En Nederland was neutraal, maar er was wel een Nederlandse spion.
Oh, cool.
Ja, Matahari. Margaretha Zell, ze was half Javaans.
Oké. Cool.
En ze was een Indonesische danseres. Mm-hmm. En ze was een dubbelagent voor de Duitsers, maar ook voor de Fransen. En
zij zat dan in Duitsland of Frankrijk?
Allebei.
Ja, precies.
Ronde troepen, zeg maar. Alleen in 1917 werd er een Franse agent gevangen door de Duitsers. En daar kreeg zij de schuld van. Dus ze werd opgepakt.
Mm.
En in oktober 1917 werd ook zij door een Frans bataljon, in Parijs zelfs, werd ze doodgeschoten.
Nou, ik ben trots op haar.
Ja, ik ook. En maar die spionnen in de Eerste Wereldoorlog waren slim, hoor, want je moest natuurlijk informatie doorsturen. En dat ging allemaal maar wat lastig. Want zoals nu, we hebben geen encryptie. Ze hadden toen nog geen encryptie.
Ja, dat zeg je misschien, maar er waren natuurlijk wel encryptiemogelijkheden dat je dan van tevoren een sleutel afspreekt.
Ja, nou, je had wel, wat ik bedoel is, je had inderdaad wel codetaal en encryptie mogelijkheden, maar dat ging handmatig. Het is niet alsof WhatsApp zei van, oh, niemand kan jouw bericht lezen. Nee. Maar ja, inderdaad, ze hadden gewoon codetaal en...
Ja, maar die kunnen gewoon, die konden dus ook makkelijker handmatig gebroken worden. Ja, en op een gegeven moment in de Tweede Wereldoorlog werd het allemaal wat mechanischer. Ja, en dan werd het allemaal nog ingewikkelder om dat te ontcijferen.
Ja, zeker.
Ja, nu is het helemaal...
We waren heel goed. Ja, nou ja, maar alsnog hoor, als je het wil, dan kom je er doorheen.
Vaak wel, hè, ja.
Maar ze maakten het toen ook al moeilijk, want ze schreven met onzichtbare inkt. Ze verstopten het in echt van die Indiana Jones-achtige verstopplekjes. Want dan hadden ze een glazen oog en daar vouwden ze een briefje in.
Te cool. Nou,
ze verstopten het in muzieknoten, weet je. Dan maakten ze een code met muzieknoten.
Oh, ja, natuurlijk.
Ja, het was hilarisch, weet je. Dan zat er een extra dubbele bodem in een bijbel of zo, weet je, dat soort dingen. Ja, ze waren echt heel slim. En zo stuurde je dat heen en weer, weet je, soms per postduif. Ja, maar meestal waren ze wel heel, heel slim daarin, ja.
Gaaf.
Ja, ja, dus wij deden niks hoor tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar sommige individuen dus blijkbaar wel.
Ja, informatie verspreiden is wel heel belangrijk, hè?
Ja, want wat mensen niet... oorlogsvoering, dat lijkt allemaal heel makkelijk. Je denkt, je schiet een beetje, maar informatie overdragen is heel belangrijk. Want als de artilleristen niet weten dat jij in een loopgraaf zit... En er werd gezegd van... oh, beschiet die coördinaten en jij zit op die coördinaten, dan heb je een probleem.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja, lastig. Inderdaad, en... ook als je ergens naartoe gestuurd wordt, weet je dan wel dat die boodschap echt van jouw kant komt? Of weten die en weet de tegenstander ook jouw boodschap en weet ze dat je eraan komt? Dat is allemaal best eng eigenlijk.
Ja, maar daar waren echt hele intense en strenge maatregelen en regels voor. Voor hoe dat ging.
Ja.
Maar ja, het was wel heel belangrijk. En het ging ook wel heel vaak fout. Dat je niet wist wat je moet doen. En dat je niet wist wat eraan kwam. En mensen moesten dus gewoon soms rennend of via postduif... en moesten ze informatie overbrengen. Nou, dan mag je lekker van hier naar daar 9 mijl. Nou, dat is hoeveel kilometer? 1,5 keer 9 is 13,5 kilometer mag je het front overrennen, weet je. En dan zeggen van, oké, hoi, ja, ik ben hier en jullie worden zo meteen beschoten.
Ja,
ja, nou. Superleuke organisatie allemaal. En nu denk je van, oh ja, we bellen even met de mobiel van, oh ja, kunnen jullie dat even doen? Nou, dat ging vroeger allemaal zo moeilijk.
Yeah.
En zoals je zegt, je wist niet eens of de informatie betrouwbaar was.
Nee, ja, je hoopt het.
Maar daar waren wel hele goede systemen voor.
Ja, natuurlijk. Maar
het was heel lastig. Ja. En dan gaan we het nu over de veldslagen hebben, want dat ging ook gewoon door. Weet je, in het Ottomaanse Rijk ging het allemaal wel goed. Dat werd langzamerhand door de Entente een beetje overgenomen, hè, want Lawrence of Arabia die was lekker daar oorlog aan het voeren en huis aan het houden.
Ja, en dat deed hij heel goed en heel, heel mooi in samenwerking met dat andere leger. Ja.
Maar de Britten, die waren er ook al hoor. Die waren al mooie dingen aan het overnemen.
Ja.
En de Britten hadden de opdracht gekregen om Jeruzalem voor Christmas overgenomen te hebben.
Oké.
En ze gingen dus door Gaza heen. En inderdaad, op 9 december trokken de Britten Jeruzalem binnen. Dus Ze waren twee weken hadden ze nog over gewoon. Dus ja. En de Ottomanen die vielen langzaam door de Britten en door de Arabieren. Weet je, het was een rijk en heel veel etniciteiten en heel veel druk erop. Mm-hmm. En de Fransen en de Britten, ja, dat waren gewoon eens, ja, die braken ze stukje bij stukje, braken ze het af. En dat begon in te storten.
Wel alleen, gaaf, want dat is natuurlijk heel erg een symbool, hè, die Jeruzalem. Zeker voor kerstmis.
Ja.
En dit soort dingen kunnen natuurlijk heel erg je soldaten weer motiveren. Dus dat is het idee er ook achter.
Ja. Ja, er zit gelijk een beetje zo'n religieuze reden achter. Van, oh ja, kijk, dit is de heilige stad. Dit is ons recht.
Ja, ja, precies.
En dat is helaas vet vervelend. Want je had ook de Joden, een grote machtige groep. De Zionisten, de Zionisten. Oh. En die wilden graag in Palestina wonen. Dus de Britten, die hadden... mooi beloofd van, ja, weet je, ja, als we winnen, mogen jullie Palestina.
Hmm.
En daar ga ik nu niet meer over hebben, maar ik kan je vertellen, Peter, dat dat echt zoveel rotzooi op gaat leveren.
Ja, nog steeds, hè.
Okay, maar heb jij gehoord van Passchendaele?
Passchendaele?
Passchendaele.
Nee.
Nou, dat was een slag in België net. Ja, België.
Oh.
Dat was een van de meest, niet de meest bloedige, maar wel een van de meest afschuwelijke slagen van de Eerste Wereldoorlog. Want het was in België / Frankrijk een beetje.
Mm-hmm.
Maar ja, er was een waterafvoersysteem dat was stuk gegaan daar. Dus al het water, precies toen die slag bezig was, ging er heel veel regenen en het werd heel nat. Dus dat liep helemaal vol, dat gebied.
En toen besloten ze, weet je wat, in deze modderpoel gaan we vechten.
Ja, we gaan gewoon door.
Ja, goed plan, hè?
Ja, nee, zeker niet. Weet je, het plan was om in Vlaanderen, omdat de Somme de Duitsers had uitgeput, zouden ze door België zouden ze wel even door kunnen trekken.
Nou,
dat was de bedoeling. Het staat ook bekend als de derde slag om de IJzer.
Hm.
Nou ja, Ieper, weet je, heeft heel veel namen.
Oké, okay, op die manier.
Het was gewoon heel goed verdedigd door de Duitsers.
Ja.
Maar toen begonnen ze te bombarderen en met al die regen, ja, het werd gewoon één modderpoel. Je hebt een foto van van twee paarden en er is één paard letterlijk in de modder gezakt. Die probeert een waterkar probeert hij te trekken. Nou, die zit echt letterlijk in de modder. Het is best wel zielig voor dat beest.
Het is echt een soort metafoor voor de... Ja, ik hoop het ook dat hij het gewoon overleeft. Maar een soort metafoor voor de oorlog, hè?
Ja, weet je, je zakt in de stront en niemand geeft om je.
Tja, een paard. Goh.
Ja. Maar ze begonnen te leren, hoor. Die entente soldaten.
Mm-hmm.
Want wat ze probeerden was een creeping barrage. Een kruipend salvo. En wat ze probeerden is dat ze probeerden te berekenen van, oké, als we nu opschuiven met ons salvo, dan kunnen onze troepen kunnen er net achter kunnen ze lopen. En dan kunnen ze eigenlijk, zodra het salvo over is, zijn ze bij de loopgraaf van de vijand.
Oh,
en,
ja.
Waar we het hadden over bij de Somme, dat zo'n salvo was over. En dan renden ze hun bunkers uit en dan stonden ze weer vooraan.
Mm-hmm.
En nu moesten ze dus veel langer binnen blijven en dan was de vijand er eigenlijk al.
Slim, ja, dus, oké.
Ja, dat werkte op zich wel. Niet te gek, want het was nog steeds, je moest vet vlak achter je salvo aanlopen. En dat betekent dat je af en toe ook wel zelf werd geraakt.
Ja. Maar goed, het is een plan. Het is iets meer tactiek dan, oké, we gaan alleen maar hier zitten.
Ja, het werkte beter dan gewoon erop afrennen.
Ja, precies.
En wat wel interessant is aan deze slag, de Australiërs en de Canadezen, die deden allebei hiermee. En die werden een beetje bekend als de coole gasten. De Canadezen waren ongelooflijk loyaal en goed aan het vechten, zeg maar. En die hebben dus ook wel het dorpje te pakken gekregen.
Oké, ja.
En ze kwamen ook best wel ver, weet je. Ze hebben heel wat gebied ingenomen. Maar ja, 5 maanden later was dat. Namen de Duitsers weer alles terug in.
Yeah.
Ja. Ja, het ging maar heen en weer. En er was één Britse generaal, dacht ik. En die schijnt naar het slagveld gekeken te hebben en in huilen te zijn uitgebarsten. Van waar hebben we, waar hebben we echt onze jongens in deze onzin laten vechten? Is dit echt waar? En aan de ene kant heb ik zoiets van, oh, wat mooi man. En aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, hypocriet, jij hebt dit gedaan. Weet je, het is jouw schuld. Lekker huilen, man.
Laten we even zeggen inderdaad van, ja, oké, misschien had hij het niet helemaal beseft, maar...
Nee, kijk, het was niet zo. Het is niet alsof hij wilde dat dit gebeurde, maar het is wel een beetje zo van. Dit was letterlijk een rotzooi.
Yeah.
Echt. Dan lag je in. Ze lagen niet eens meer in modderige loopgraven. Nee, het was gewoon allemaal prut. Alles zakte in elkaar en jij zakte weg in de modder.
Hmm.
Volgens mij is, ik kon het niet vinden, maar ik heb een keer gelezen dat er gewoon bijgehouden werd hoeveel mensen verdronken zijn in de modder daar.
Oh,
het is belachelijk.
Natuurlijk.
En ze vonden je niet meer terug.
Nee.
Weet je, volgens mij worden er nog steeds mensen teruggevonden. Echt.
Gefossiliseerd en al.
Ja, nee, echt man. Ze komen later, oh kijk, dit was een mens. Ja. En die leefde leuk en die jaagde op, hoe heet het? Nee, deze man is gestorven in de modder.
Ja.
Letterlijk, gedronken en ach, echt. Wat een afschuwelijke rotzooi.
Ja.
En wat wel een beetje interessant is, is dat... 20 november was de eerste grote aanval van tanks.
Oh, eindelijk.
Ja, er waren een aantal... Er staat nu precies hoeveel het waren, maar... hoeveel? 381, ja.
Oh, wow.
381 tanks trokken voor over niemandsland. En die gingen dwars door de Duitse linies heen. Want zoveel tanks is niet te doen.
Hoe zagen deze tanks eruit? Zijn dat korte tanks met zo'n dikke snuit? Of hoe,
Nee, dit zijn die platte... ze hebben rups. Het zijn niet echt tanks waaraan je denkt, maar echt zo'n korte snuit. Ze hebben wel een korte snuit en eigenlijk alleen machinegeweren, zeg maar. Het lijkt nergens op. Het is gewoon een platte pannenkoek met wielen, zeg maar. Een heel log ding.
Ja, ik zie het niet. Het lijkt inderdaad echt niet op een moderne tank. Nee, het is gewoon een blok wat op je afkomt gerold dan.
Ja. God. Ja, echt een bonk ijzer.
Ja.
Afschuwelijk.
Ja, zeker.
En dit was tijdens de slag om Cambrai.
Oké.
En dan wil ik naar Italië gaan. Want daar zijn we al een tijdje niet meer geweest. En daar zijn de Italianen zijn aan het vechten tegen de Oostenrijk-Hongaren. En dat deden ze vooral tijdens het Isonzo-front. Nou, ik heb je verteld dat dat echt een van de meest domme oorlogsfronten tijdens... Ja, misschien wel van de hele wereldgeschiedenis was, maar er werden... 12 slagen om de Isonzo-rivier gevoerd. En,
oh, ja, ja.
Nou, ze hebben een aantal slagen om die zon zo gewonnen, dacht ik. Mm-hmm. Maar de meeste verloren ze ook gewoon. Het was alleen meneer Luigi Cadorna die was van... Oké, we hebben geen tactieke strategieën of mooie oorlogsapparatuur nodig, weet ik veel. Nee, we hebben moreel nodig. Precies. Dit is goed voor het moraal. Gewoon rennen, jongens. En die stuurde ze, die bleef ze maar gewoon sturen. Maar dat viel een beetje uit elkaar, want dit was de slag om Caporetto. En dit brak bijna de Italianen en dit sloeg ze bijna de oorlog uit. Nee. 4 hele legers, nou dat is meer dan 400.000 man, die werden teruggeslagen.
Oef.
Weet je, de Oostenrijkse Hongaren die werden ondersteund door het 14e leger van de Duitsers.
Mm-hmm.
Door meneer von Bello. En die braakte de Italianen en zorgde ervoor dat ze helemaal terug moesten trekken. En eigenlijk de Isonzo ingenomen kon worden.
Ja, ja. Goh, dus die waren daar de hele tijd bezig. De rest van Italië was dan...
Nou, er waren wel meerdere fronten, maar helaas zijn heel veel gedeeltes van waar Italië en Oostenrijk en Hongarije ook wel, waar die samenkomen, is Alpgebied.
Ja, precies.
Dat betekent, daar werd ook gevocht hoor, maar dat ging heel anders, want je moest... Kanonnen moest je kliffen optillen en er werden loopgraven in de bergen gemaakt. Ja, het was een rotzooi, weet je. Je had wel hele heldhaftige Italianen, hoor. De Arditi, nou, die werden getraind dat ze niet bang moesten zijn voor de dood. En dat was ook zo, want heel veel mensen daar gingen dood.
Ja,
weet je, je moet bergen beklimmen. Ja, en je moet je voorstellen...
Als je dan niet neer wordt geschoten, misschien vries je wel dood of val je of wat dan.
Ja, geen leuk beroep toen.
Nee.
Maar ja, je kon met 1 sluipschutter kon je een heel dal beveiligen, Peter. Mm-hmm. Weet je, dan moet je, als je daar met een heel leger doorheen trekt, nou, dat gaat dan heel langzaam. Nou, 1 sluipschutter, pieuw, nou, perfect zicht.
Ja, daar werden zij dus op getraind.
Ja, Arditi, dat waren meer stormtroepen, die moesten echt aanvallen. Mm. Maar je had heel veel, ook Oostenrijk-Hongarije had jegers. Ja. En die konden gewoon heel goed schieten.
Tja.
En daar wil ik 1917 beëindigen. Het was echt een raar jaar met allemaal rare ontwikkelingen, terwijl... Het echte front, dat stagneert gewoon een beetje, weet je. Dat blijft gewoon hetzelfde. Daar is echt niks veranderd.
Nou ja, die tanks die dus werden ingezet, die gaan dus in volgend jaar flink aan de slag. Begrijp ik dat goed?
Ja, ja. Ik kan je een spoiler geven, want de Fransen die zijn wat aan het bedenken.
Hmm.
Ja, heb jij wel eens gehoord van Renault?
Nou, ik hap er zelf niet een, maar inderdaad, ik ken het automerk Renault.
Typ eens in op Google Renault FT. FT. Niet aan elkaar, Renault en dan FT erachter. F van Ferdinand.
Die auto heb ik nog nooit gezien.
Ja, het is echt een mini het is echt een miniatuur tankje. Maar als je ernaar kijkt...
Het is een heel klein snuitje. Het is echt zo'n soort periscoopje bovenop, zeg maar.
Ja, er pasten 2 man in. 1 achter en 1 zo helemaal onderin gepropt. Maar het grappige aan deze tank is dat... of tankje, is dat het zeg maar de basis vormde voor moderne tanks.
Het lijkt veel meer op een moderne tank dan die andere die ik zag, inderdaad.
Ja, weet je, en tuurlijk, tanks zijn heel anders. Het is gewoon een speelgoedtankje bijna.
Het zijn wel echt gewoon een aantal metalen platen zo bovenop elkaar. Aan elkaar vastgenageld. Ja. En daar zit je dan in. Ik zou me niet heel veilig voelen.
Nee, maar ze werden wel gebruikt. De Duitsers die hadden ook hun tactieken en technieken om zo'n om een tank uit te schakelen en gewoon... te vangen, weet je, want waarom ze maakten niet heel veel eigen tanks, ze hadden er 20, iets meer dan 20 denk ik, misschien zelfs maar 19 hoor. Maar dat waren echt logge, rare, letterlijk blokken. Maar het waren er maar... Ja, het waren er maar...
een handjevol.
20 of zo.
Ja.
En het was veel voordeliger om gewoon te zeggen van... Weet je wat? We pakken gewoon een vijandige tank van de...
ja, natuurlijk.
Van de Fransen en de Britten. Werkte veel beter.
Ja.
Maar... De Renault FT werd nog niet ingezet in 1917, maar de Fransen waren er wel mee bezig.
Gaaf.
En de Fransen waren ook bezig met het consolideren van hun industrie. Mm. Zeg maar, dat begon steeds beter te rollen en de Duitsers begonnen wel echt nu te merken van, oh, we hebben te weinig grondstoffen. De Britten, die hadden op dat moment, hadden ze de Duitsers in een blokkade. En dat betekende dat er geen eten, maar ook geen grondstoffen binnen konden komen via de zee.
Oh,
en dat was ontzettend lastig, want het moest dus allemaal van binnen komen. Of vanuit, helemaal vanuit Oostenrijk, Hongarije of de Ottomanen.
Ja,
en ja, die zaten ook een beetje vast. Weet je? De Britten zaten daar ook met hun marine. Ja, dat ging niet zo makkelijk. En de Fransen die begonnen nu steeds meer... een industrie achter hun oorlog te krijgen en te snappen hoe ze het naar het front moesten krijgen. Dus de Fransen die worden nu echt wel een heel sterk leger. Je hoort eigenlijk alleen maar slechte dingen van de Fransen, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar.
Oh, ja, eigenlijk helemaal. Eigenlijk, want wij zien het vaak, en zo wordt ook een beetje over de Tweede Wereldoorlog gezegd, dat Engeland heel veel heeft gedaan, dat Amerika het heel... Maar ja, vanuit Frankrijk eigenlijk, ja, daar hoor je weinig van.
Ja, over de Tweede Wereldoorlog, daar denken we dat de Amerikanen alles deden.
Nou ja.
Maar ja, eigenlijk waren het de Russen. Maar de geschiedenis laat altijd zien dat het veel complexer is dan alleen Amerika strong, Groot-Brittannië strong, Duitsland slecht. Weet je, iedereen was slecht in deze oorlog. En we gaan het nog wel hebben over de Armeense genocide en de trektocht door België heen. Maar we gaan het zeker ook hebben over de neutraliteit van Griekenland en Armeense soldaten die het vanwege wraak een appeltje te schillen hadden met Ottomanen.
Mm-hmm.
En de rotzooi die het Midden-Oosten werd nadat de Eerste Wereldoorlog over was. En Rusland, waar een geallieerde interventie kwam. Weet je, er is zoveel te bespreken. Ja. Want de geschiedenis wordt echt geschreven door de overwinnaars. En dat betekent dat heel veel dingen die anders waren, net even een andere draai krijgen. Weet je? Dit was geen oorlog waarin heel veel goed gedaan werd. Maar het was ook geen oorlog waar helemaal niks gebeurde.
Nee.
Weet je, het was geen oorlog met goede of slechte kanten. Dat is heel, heel af en toe dat gebeurt. Weet je. Voor jou is jouw land de goede rik. Wij zijn het goede doel. Oh, Groot-Brittannië, wat een geweldig land. We hebben die Duitsers te pakken gehad.
Mm-hmm.
Weet je. Het enige wat ik zie in 1917 is heel veel mensen weer onder de grond. En ja, alleen maar leed en nijd. En ik kan me alleen maar voorstellen hoe het moet zijn als je honderden brieven per dag moet schrijven naar ouders, familie, vrouwen, familie van mensen die zijn overleden en niet eens zijn teruggevonden.
Sommigen niet, ja, klopt.
Ja, weet je, dus, je weet niet eens of ze dood waren. Weet je, niet alle dog tags werden gevonden. Nee. Ja, echt afschuwelijk.
Ja, god, dat was weer een jaar, Karsten.
Ja.
Volgende keer dus 1918.
Ja, de laatste. Gelukkig.
Gelukkig weten we dat nu al.
Ja, gelukkig weten we dat het ophoudt. Dat wisten ze toen nog niet.
Nee,
maar Peter, dankjewel dat je naar mij luisterde over weer een... geweldig interessant verhaal.
Zeker, wat gebeurt er veel in zo'n jaar? Ik had dat eigenlijk van tevoren niet verwacht. Ik dacht, we doen gewoon één aflevering Eerste Wereldoorlog, maar er gebeurt zoveel. Nee, dit is allemaal best wel interessant. Ja, dit zijn hele goede punten.
Dit is nog steeds behapbaar. Hè? Je kan zeker, echt spreken over dat één jaar. Het is belachelijk.
Ja, natuurlijk. Maar het is mooi hoe we zo'n goed overzicht krijgen van meerdere landen, meerdere gebeurtenissen.
Peter, luisteraars, dank jullie wel en tot de volgende keer weer.
Doei. Doei.
Doeg.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information. 6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.